Zeg Bas, jij was op de Nationale Radio. Radio 1.
Zo waar.
Ja, welk nummer anders?
Op de zondagavond, omdat er geen niet genoeg was voor Langs de Lijn.
Oh, niet genoeg sport was.
Dat was 6 tot 7 een ander programma.
Oké, ik kon eens interessante dingen horen. En, maar je had het dus ook niet over Formule 1.
Nee, het ging niet over Formule 1. Dat was ook vrij snel klaar, die wedstrijd, merkte ik, 's ochtends om 5 uur.
Ja, oh, je was wakker geworden, 3 rondjes max.
Mijn zoon kwam aan en toen kwam we tussen ons in zitten in bed en we zitten kijken.
Leuk.
Nee, ik was op Radio 1, was hartstikke leuk. Met een psycholoog en een filosoof samen. En vooral het tweede gedeelte was interessant, dat ging over activisme.
Oké. Okay.
En
jij als oud-strijder voor een goede zaak was daar als ervaringsdeskundige uitgenodigd.
Juist, als beroepsactivist, ouwe hand, van de Partij voor de Dieren, werd daar geschetst hoe activisme eigenlijk werkt.
Ja.
En het punt dat ik daar maakte, omdat mij fascineert natuurlijk vooral vanuit gedragspsychologie, mm-hmm. vanuit ons vakgebied. En het punt dat ik daar eigenlijk maakte was dat, natuurlijk is het een beetje aanleg. Zijn natuurlijk mensen die in alles gepassioneerder of extremer zijn of zo, zullen ook sneller dan mensen die gematigder zijn in de meeste dingen activist kunnen worden. Maar eigenlijk iedereen kan het worden. En wat je vaak ziet is dat het onderwerp pas later bijkomt waar je activist op wordt. Dat het meer te maken heeft, dat je er meer voor open staat op het moment dat je op andere plekken buiten de boot valt of afgewezen okay. wordt, zeg maar. Dus bij Esther Ouwehand, als ik het goed begreep, is het ontstaan op haar 16e, toen ze beelden zag van dieren, zeg maar, en hoe dat werkte in de vleesindustrie. En toen dacht ze dat nooit meer. Maar het is natuurlijk vrij frappant dat ze van alle dingen in het leven die oneerlijk zijn, juist deze gekozen heeft. Zeg maar.
Dan zou het, als ik jou zo beluister, dan is het oké, punt 1, er moet je wel iets triggeren waardoor je geschokt bent of verontwaardigd. Maar als iedereen om jou heen dan zegt, ja, dat is schandalig, dan komt er een soort demping.
Ja.
Maar als je ook nog eens op een muur van onbegrip stuit van, joh, je moet niet zo zeuren, het zijn maar dieren, we moeten toch eten, doe niet zo hysterisch, dan triggert dat misschien, want dan was je erbij.
Zelfs nog iets sterker, als jij op die leeftijd, op je 16e, buiten de groep valt, en niet lekker meegaat met je klasgenoten.
Ja. Okay.
En er komt zoiets voorbij en je komt er een nieuwe groep waar je wel bevestiging erkenning krijgt, wel bij hoort en met z'n allen het fijne gevoel kan hebben, een hechte groep te zijn die voor aan het strijden is.
Maar we weten niet of dat bij Esther Ouwehand natuurlijk.
Nee.
Maar ik zie wel.
Het principe is wel dat meestal zo werkt.
Ja.
Het is vaak afgewezen worden. Bij een andere groep wel welkom zijn. Daar wel die veiligheid en warmte vinden. En dan met z'n allen ergens voor strijden. Zeg maar dat eigenlijk nog belangrijker is dan het onderwerp. Dat, nou ja, het is natuurlijk. Ik wil het zeker niet negatief stellen, want ik vind activisme heel belangrijk. Maar dat bijna zo'n groep er niet aan moet denken dat het probleem opgelost is. Want dan zou het groepje uit elkaar vallen, zeg maar.
Ja, dat begint dan te ontstaan. Ja. Maar, want kijk, als jij namelijk heel gepassioneerd een mening hebt die mainstream is, dan hoef je natuurlijk ook geen activist te worden.
Ook maar, zeker.
Dus ik ben al heel mijn leven, even een uitstapje, ben ik overtuigd van het wetenschappelijk nut van vaccinatie.
Ja.
Maar ja, daar hoefde ik nooit iets mee te doen. Totdat de vaccinatieraad voor corona al onder de 90% ging bij kinderen. Dan was ik waarschijnlijk nog steeds niet zo activistisch ingegaan als ik toen deed. Maar ik had toevallig net hele jonge kinderen.
Ja.
Maar ik voelde mezelf niet buiten een groep vallen verder.
Nee, maar je bent ook niet de barricade opgegaan. En wat ik gezien heb.
Nee, ik ben niet buiten gaan staan. Wetsvoorstellen.
Het is niet jouw leider die identiteit geworden. En je hebt niet je baan opgezegd en bent dit gaan doen. Terwijl ik me ook nog uit de coronaperiode herinner van die filmpjes. Het was toen een stel, geloof ik, of zo. En die ter jonge mensen. En de ene week zag je zeggen: wij hebben toch wel vragen.
Mm-hmm.
En 3 weken later stond ze op het podium te schreeuwen dat Rutte dood moest.
Ja, dus
en zo snel kan dat gaan. Zeg
activisme
maar.
Is vooral dan dat je er ook. Dat het andere dingen. Op eet, zeg maar, in je tijd. Dat het het belangrijkste is wat je doet.
Dat voorziet ontzettend dus in een behoefte die je hebt. Een behoefte van bij een groep horen. Ik weet wat ook, jij herinnert je dat ook nog van de Partij voor de Dieren uit de Tweede Kamer. Dat was natuurlijk niet een groep die makkelijk mengde, die medewerkers.
Nee.
Die waren meer met hun eigen clubje, in hun eigen wereldje met elkaar eens aan het zijn. Je ziet ook dat daar conflict ontstaat in zo'n partij. Moet iedereen ook meteen weg? Zo'n partij uit en wegwezen?
Ja, ironisch genoeg, omdat er mensen, dat die partij groter werd dan er ook mensen waren die dan misschien qua idealistisch op hetzelfde vlak zaten, maar in de vraag wat betekent dat voor mijn omgang met mensen die mijn idealen niet delen, wat ontspannender waren.
Ja, en dus die mensen moesten ook weg, dan mocht je ook niet met elkaar oneens zijn.
Of die anderen moesten weg, ik weet niet precies wie er dan, maar dan moest iemand moest er weg.
Iemand moest weg daar. En dat is natuurlijk een ander ding uit de literatuur over groepsvorming en hoe dat activisme ontstaat, is dat in zo'n groep ben je dus ontzettend met elkaar eens. Je vindt die veiligheid in die groep met elkaar.
Mm-hmm.
En het geeft, ik geloof dat het ook endorfine geeft of zo, met zo'n groep ergens met z'n allen naar te streven. En zo'n groep bestaat natuurlijk ook alleen bij gratie van het feit dat ze het met elkaar eens zijn en samen tegen de buitenwereld vechten. Dus als jij het zelf niet met die groep eens bent, pas je liever je mening aan dan dat je de kans loopt buiten die groep te vallen.
Ja.
Als, en maar stel, de andere groep komt dichterbij, dus er zou een andere partij zeggen, nou, we zijn het eigenlijk wel met jullie eens, dit moeten we zo niet doen. Dan ga je nog meer naar die flank opschuiven, eigenlijk extremer worden, om maar te voorkomen dat die andere groep erbij hoort, zodat die groep blijft bestaan.
Ja, je eigen positie wordt ook bepaald door de afstand tot anderen.
Absoluut.
Ja. En wat is sowieso, hè, dat mensen die eerder geneigd zijn hun mening aan te passen bij de groep te blijven horen, dat is niet per se alleen voor activisten. Hè. Dat is op zich heel menselijk, dat is in de hele samenleving zo. Dat voorkomt misschien juist dat heel veel mensen activist worden, omdat ze eigenlijk zelf wel vinden dat er iets anders moet, maar in een sociale omgeving ja, wordt dat niet zo belangrijk gevonden of niet zo gewaardeerd. Dan pas je je daar weer aan, dan conformeer je weer zodat je bij die groep blijft. Dus vaak is natuurlijk activist worden ook omdat je een standpunt hebt waardoor je eigenlijk uit je sociale omgeving moet breken en een nieuwe sociale omgeving moet hebben. Ja. Niet 100%. Ja,
en ik denk dus dat het eerder nog andersom is. Dat het eerst is dat je in die groep geen gehoor vindt, er niet bij hoort. Je niet kan aanpassen of niet wil aanpassen aan die groep. En dat je dan dus maar dat ligt natuurlijk nooit aan jou. Dat je dan dus eigenlijk daarbij een onderwerp, een manier zoekt om bij een andere groep terecht te komen en om je gelegitimeerd niet meer bij die groep te horen. En als je in die groep wel aansluiting had gevonden,
dat je minder snel activist wordt.
Ja, jij en ik zijn ook allerlei dingen in de wereld zien we gebeuren waar wij het niet mee eens zijn.
Ja.
Maar het is nooit zo dat wij daardoor het onze sociale kring breken.
Of je wordt als groep activist. Dat is misschien ook een manier. Kijk, als je
of naar een gedeelte van die groep wordt dat en jij gaat erin mee. Ja, dat zou ook kunnen.
Ja, want ik snap wel dat je zegt dat natuurlijk dat de kans dat je naar een dat je ergens heel fanatiek in wordt groter is als je alleen staat. Misschien geldt dat ook nog wel zelfs voor fanatiek sporten. Zie je vaak mensen ook na een traumatische ervaring doen. Of dat je bij een secte terechtkomt of in een activistische groepering. Maar je ziet natuurlijk ook, als er al een activistisch platform is, zie je ook, als dat groot genoeg wordt, dat de rest van de samenleving eigenlijk bijna gedwongen wordt te kiezen. En dan kan het zijn dat jouw hele sociale omgeving, nog voordat je zelf over het issue hebt nagedacht, kies je al iets.
Ja.
Dus vind je Extinction Rebellion irritante wegblokkeerders, of vind je dat ze groot gelijk hebben en ga je de volgende keer ook heen?
Ja.
Dan gaan sommige mensen op hun eentje.
Ja.
Maar dat is misschien wat jij zegt, de kans groter dat die zich in hun eigen sociale omgeving ook al een beetje voelde. Ja, ik voel me dat ik anders ben. Misschien vind ik het daar mijn gelijkgestemde. Mm-hmm. En daarnaast zie je hele groepen.
Ja.
Op een gegeven moment, het zal niet met een beroepsgroep te maken hebben. Maar in één keer komen er heel veel acteurs en actrices.
Ja.
En degenen die daar niet heen gaan, moeten zich in één keer ook in een sociale omgeving verantwoorden.
Zeker, en we praten ook niet meer met mensen die dat anders zien. En,
wordt dan moeilijker, ja. Ik vond trouwens Esther Ouwehand altijd iemand die in een debat altijd heel activistisch en fanatiek kon zijn, maar daarbuiten wel gewoon nog
natuurlijk gewoon een goed politicus. Ja, het was het voorbeeld dat daar gebruikt werd, maar het is natuurlijk gewoon een goed politicus en een partij die een belangrijke rol heeft. En zo. Daar gaat het me verder niet om. Maar ik geloof inderdaad, zoals jij het zegt met die groep, van dat het bijna meer om gaat, zo iemand ben ik, zeg maar. Dat eigenlijk nog belangrijker is. En het onderwerp komt erbij. En als je daar natuurlijk maar genoeg over leest en ziet, word je dat ook. Zeg maar, wordt natuurlijk ook mega belangrijk voor je.
Als je confirmation bias hebt, en dan ga je ook dingen opvallen en dan ga je dingen ook zo zien.
Ga je ook dat soort feiten zien, juist.
Ja.
Dus dat is mega, mega interessant. En er is best veel studie over, maar ook iets om de komende periode nog eens verder in te duiken. Want je ziet dat natuurlijk op veel vlakken in de samenleving steeds meer ontstaan.
Ja, dat het over gaat overheersen. Kijk, je zou een verjaardag moeten hebben waarbij iedereen allerlei verschillende dingen stemt en vriendschappen hebt. En die heeft nou helemaal een hobby. Die gaat op zaterdag altijd demonstreren bij het industrieterrein voor het klimaat.
Juist.
En weer iemand anders heeft een hobby die verzamelt historische paraphernalia en is nogal bezig met trots zijn op de geschiedenis van ons land. Maar dan vindt het binnen bandbreedtes.
Ja.
Want we hebben natuurlijk activisme. In mijn hoofd denken ook meteen aan links. Maar je hebt natuurlijk heel veel rechtsactivisme ook.
Ging het ook over op de radio gisteren. Is activisme nou links?
Ja, volgens mij is op het moment dat jij als Forum voor Democratie een hele zuil wil stichten en je eigen onderwijssysteem wil hebben, ben je ook behoorlijk fanatiek activistisch bezig. En is daar ook een vrij compromisloos blik op de werkelijkheid. En is het onderwerp vaccinatie nou één waar linksactivisme en rechtsactivisme een soort weten te fuseren.
Absoluut, het hoefijzermodel.
Precies, een soort hoefijzertje creëren. Ik denk dat alleen in de... Ja, dan krijg je ook weer vooroordelen. Maar als ik aanneem dat de mensen die heel veel in de opiniemakende hoek zitten, dat die van oudsher dat in Nederland links van het midden was, zonder een complot te veranderen, dat je dan eerder de neiging hebt om links als je met activisme en rechts met extremisme.
Ja, ik denk dat dat heel goed zou kunnen. En net als dat een rechtsactivist de linkse wereld als extremisme ziet in plaats van als activisme. Dat je al door je eigen beelden naar kijkt. Maar dat aan twee kanten natuurlijk gebeurt dat de forum mensen, of de, weet ik veel, de klimaatontkenners, de antifaxers, ik weet niet of dat links of rechts is, maar vaak in het politieke spectrum was dat ook vaak rechts, zeg maar. Dat net zo goed natuurlijk activisten zijn als mensen die voor het klimaat, vleesindustrie, dat soort dingen. Om daar,
ik denk dat in beide hoeken is wel activisten als extremisten hebt.
Ja, absoluut.
En dat ik ook eerder van een activist, iemand die zichzelf activist vindt van een onderwerp wat ik verschrikkelijk vind, zal ik eerder extreem vinden. Zo zal mijn brein ook werken dan als ik het er wel op zich mee eens ben, maar vind dat ze te ver gaan. En ik denk dan dat je daarom dat activisme en extremisme neutrale kwalificaties zouden moeten zijn, los van de inhoud.
Absoluut.
En dat misschien het vooral een probleem wordt als je dat onderscheid niet meer kunt maken.
Ja.
Als je stel je voor, ik kan me best voorstellen dat als de Wiebren van Hagens en Thierry Baudet in corona het fanatiekst zijn tegen de overheid en tegen vaccins. En jij bent eigenlijk een socialist of sociaaldemocraat die ook wat begint altijd met vragen. Legitieme vragen heeft over, goh, hoe zit eigenlijk de wetenschappelijke onderbouwing en hoe zit het met bijeffecten. Dat het toch wel moeilijker wordt je daarmee te associëren. Dan kon je natuurlijk nog wel naar Maurice de Hond lang. Mm-hmm. Want die zit niet in die rechtse hoek. Maar werd daarmee uiteindelijk ook op één hoop gegooid. Maurice de Hond vond het meeste gehoor bij de PvdA in het begin. Hij mailde iedereen, maar Lodewijk Asscher heeft hem ook in die tijd gesproken en stelde vaak vragen. Maar van lieverlee, omdat in onze brein vaccinactivisme en anti-coronamaatregelen helemaal vooral gedomineerd werd door Forum. En later BVD en de firma Engel.
Ja.
Ja, is het heel moeilijk om te zeggen, ja, maar ik ben een linkse coronascepticus. Of hoe je het ook wil noemen.
Ja, absoluut. Volgens mij gisteren of in de uitzending of daarna zaten we nog even na te praten ook. En toen ging het ook over als activisme inderdaad een heel positieve connotatie voor je heeft.
Ja.
Als dat ook iets is waar je zelf al ziet. En je gaat voor linkse doelen. Dan wordt het natuurlijk ook heel moeilijk als mensen op rechtse doelen ineens ook activisten heet.
Ja.
Dat kan dan bijna niet. Kan ik me heel goed iets bij voorstellen inderdaad, dat zo bij je voelt. Maar het is aan twee kanten natuurlijk hetzelfde. En het gisteren ook nog over hadden, is dat natuurlijk uiteindelijk onze partij, de VVD, waar wij bij zitten, ook ooit begonnen is als activistische partij mm-hmm. tegen de toen heersende linkse machtsblokken,
ja,
zeg maar.
En vrijheid van het individu tegen verzuiling, tegen verstikking van omgevingen waar je niet jezelf mag zijn.
En als je uiteindelijk een soort van de heersende stroming wordt als activist zijnde, dan ben je uiteindelijk geen activist meer. En gaan natuurlijk op allerlei weer nieuwe activisten ontstaan die dan weer tegen jou gaan strijden.
Jouw status quo die je net bereikt hebt.
Ja, en ik weet nog in de politieke tijd, Klaas, dat wij ook een paar keer gesprekken hadden over dat als je eenmaal de zittende grootste partij bent, zeg maar, dat natuurlijk ook anders wordt. Dan hoef je ook niet meer tegen te hangen tegen andere partijen of tegen links of tegen, want je bent dan de zittende stroom. Dus je, zoals je vroeger altijd gewend was aan één kant van touw te vechten, mag je nu zelf ook meer de verzoener in het midden zijn. Want je bent de heersende stroom geworden. Anderen gaan weer tegen jou vechten.
Maar dat duurt wel vrij lang. Want neem een andere liberale partij als D66. Daar is toch vaak nog wel, wordt nog vaak wel gehandeld vanuit het beeld dat de machtsverhoudingen nog anders zijn. Dus de kerk, de schandalen van de kerk zijn naar buiten gekomen in de laatste 10 jaar. Wat heel logisch is, omdat ze hun machtspositie kwijt waren.
Ja.
Maar de mensen die dat bevochten hebben, die hebben nog steeds in hun herinnering het beeld, en mijn familie ook, van de machtige kerk. Die dus nu een toontje lager moet zingen. En nu dit allemaal duidelijk wordt. Maar het is eerlijk gezegd pas duidelijk geworden nadat ze een toontje lager hebben moeten zingen en hun positie verloren zijn. Dus er zit zo'n tussenfase in dat iedereen van zichzelf de underdog vindt.
Oh ja.
Omdat de voormalige die bovenlag, die zijn hun macht kwijt. Die hebben een tik gekregen. En de opkomers hebben nog niet door dat ze nu eigenlijk de meerderheid vertegenwoordigen en heel veel macht hebben. Want die zitten nog in die vechtmodus. Zoals jij eerder ook al refereerde. Als je eenmaal in het activisme wordt, dan wordt strijd dus eerst een middel. En daarna kan het ook een identiteit of een doel worden.
Om de club bij elkaar te houden.
Ja, en dan wil je eigenlijk mensen bekeren, om het zo maar te noemen. Je wil eigenlijk dat die anderen gaan zien dat jij gelijk hebt.
Ja.
Als die anderen, aan wie jij een hekel hebt, omdat ze jou nooit erkenden en jouw punt lijken te bagatelliseren, wakker worden, om even letterlijk de vertaling verwoogd, en jouw punten deels overnemen, denk je, ja, maar dat kan niet, want zij komen nu dichtbij mij. Hoezo gaat de rechtse mensen nu klimaat ook accepteren? Nee, Wij zeiden dat het klimaat naar de rot vergaat. Jullie gingen dat zeggen dat het onzin was. Ja, wat gebeurt hier?
Ik weet nog dat na dat regeerakkoord, de vorige, waar een gigantisch klimaatpakket in stond, wat zo uit het GroenLinks verkiezingsprogramma had kunnen komen, dat Jesse Klaver ook alleen maar zei, maar ik geloof toch niet dat ze het echt gaan doen. Nee, je kan gewoon niet zeggen, opgelost. Ja, wat moeten we nu nog? Perfect.
Ja, en dan wordt het ook weer lastig met identiteit. In die zin moet je de organisatie, een deel van de organisaties die de activistisch zijn geweest op het uitbannen van Zwarte Piet, hun nageven dat er sommigen stoppen nu.
Ja, dat is een hele goede.
En dat is zelfs als je nog vindt dat er op het grotere onderdeel dan van discriminatie en achterstelling is ook nog veel te doen en je wil daar nog steeds activistisch in door, is het eigenlijk wel heel goed om te markeren naar de samenleving op dit punt, dit platform, zijn we er nog niet. En alleen we zien wel dat het gedraaid is. De mensen die kosten wat het kost Zwarte Piet willen houden, die zitten nu in een achterhoede effect. We zijn nog niet 100% van het fenomeen wat we tegen wilden gaan, is de samenleving uit. Maar de norm veranderen
is gelukt.
En de bandbreedte van wat normaal is, dat is gelukt.
Eigenlijk interessant waarom ze zich hebben opgegeven en niet breder gegaan zijn. Al kan de naam van de stichting daar wel iets mee te maken hebben.
Ik denk dat het voor de hele maatschappij best goed is als je op een gegeven moment je mag natuurlijk jezelf omkatten. Of ook op een gegeven moment zegt, er is wel iets bereikt. En dat is natuurlijk lastig, want als je uitzoomt zie je dat activisten die op de barricade gaan zonder compromis en ook heel erg kritisch zijn op wat degene naast hen staat of die wel de goede woorden gebruikt, dat die een rol vervullen in het debat. Die zullen nooit 100% hun zin krijgen, maar ze verschuiven wel. Hè, dat is dat beroemde Overton window. Ze verschuiven wat is extreem, wat is normaal. En daarmee schuift alles een beetje op.
Ja.
He, dat als Extinction Rebellion weer afgevoerd wordt, of zichzelf vastgetaped heeft, of soep gooide naar kunst, dan zag je dat de donaties toenamen bij de gematigdere clubs. Terwijl 2 jaar geleden had je Greenpeace nog activistisch en aan de extreme kant gevonden. Ja. Dus dat heeft een effect in het grote spectrum. En uiteindelijk moeten dan de norm van de samenleving neemt het wel of niet over. En dan is het best goed om af en toe te markeren van, samenleving, we hebben nog heel veel om voor te vechten, maar goed dat we een soort nieuwe norm hebben. Wat je nu ziet, daar zullen we ons verder in verdiepen en nog vaker op terugkomen, denk ik, dit jaar. Ja, dat het echt identiteitsstrijd wordt.
Absoluut, en dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Een van die boeken heet ook The Polarized Mind and Why It's Killing Us. En ik denk, is er een Amerikaanse samenleving of zo, Republikeinen en Democraten, die polarisering daar natuurlijk zo groot is, dat het echt heel veel kapot maakt in een land. En dus hoe zorg je nou ervoor dat je toch met elkaar in gesprek blijft en het midden met elkaar vindt, zeg maar. Dus dat je het uit die identiteitssfeer haalt. Degene die daar de oplossing voor heeft. Interessant om ons daar ook meer in te verdiepen. Ik weet dat boek geeft al wat handvaten. Kijken of we daar de komende weken meer over kunnen praten. Want dat is ook in onze samenleving natuurlijk super interessant op veel vlakken.
Ja.
Gaan we dat maar eens doen. Aan het lezen dus.
Helemaal goed.